mensen die lastig vallen met allemaal nutteloze aanvragen of ingewikkelde beschikkingen die altijd goedgekeurd worden. Dat je denkt, jongens, laten we rigoureus versimpelen. Als we dat nou eens eerst doen. Rigoureus de bullshit weghalen.
Welkom bij onze podcast Praktijkwijsheid. Je hoort Manoes Boten. Ik ben ervaringswerker en jullie host. En ik ga in deze podcastserie met collega's in gesprek. Ze delen ervaringen en goede voorbeelden van hoe ze werken. Maar natuurlijk spreken we ook over waar het schuurt en wat er dan nodig is om goede zorg te blijven bieden. En vandaag gaan we in gesprek met Nelieke de Koning, bestuurder en kinder- en jeugdpsychiater, en Lisette van der Glas, behandelaar en teamcoördinator van het wachtlijstcoachteam. Ben jij benieuwd hoe zij doen wat nodig is als mensen op de wachtlijst staan te wachten en welke issues ze tegenkomen en hoe ze hier dan mee omgaan? Blijf dan luisteren! Welkom. Lisette, wij werken samen in Team Vakmanschap. Bij de podcast ben je meestal backstage en nu zit je onstage. We spreken elkaar elke week, maar wat weet ik nog niet van jou?
Oeh, ja, wat weet je nog niet van mij? Goeie vraag. Ik denk misschien dat ik altijd erg enthousiast ben om nieuwe dingen te proberen. Dus ik ben pas begonnen met leren kitesurfen. Super tof. Maar als ik dan vervolgens op het strand sta, dan sta ik daar met knikkende knietjes. Dus soms zorgt mijn enthousiasme er dus wel voor dat ik vervolgens een beetje in een benarde positie zit. Zoals dit. Hè? Ja. Ik zit altijd een beetje achter de schermen, ben ik aan het werk. En nu zit ik opeens hier. Dus ik denk dat dat misschien iets is wat jij nog niet zoveel van weet.
Dat wist ik niet. Nee. En bij jou, Nelieke, wat zien we niet van jou op werk, maar wel als we achter jouw voordeur kijken?
Nou, dat is een hele grappige vraag. Want achter mijn voordeur zie je een enorme chaos. Mijn hele huis is kaal gehaald. Ik ben enthousiast een project ingesprongen wat veel te groot is geworden. Namelijk mijn fijne oude dijkwoning weer een stevige basis geven. En over op de warmtepomp. Maar zover is het nog niet. Dus achter de voordeur is het chaos.
Chaos. En hoe was jouw eigen familie? In wat voor huis woonde je vroeger? Maar wat merk je eigenlijk van je familie van vroeger nu in je werk?
Ja, ik kom uit een gezin. Mijn ouders waren, wil ik zeggen, maar dat zijn ze nog steeds, naar hippies. Wij werden, als we bij de grens kwamen, dan zaten we allemaal in zo'n deuchevootje. En dan reden we richting Griekenland of zo. En dan bij iedere grens moest die helemaal opengegooid worden. Dachten ze wel wie te vinden. Mijn vader met een lange zwarte baard en mijn moeder met wapperende rode haren en een kort leren rokje. Hoge laarzen. Ik in een van haar bloemenfladdertje wat gemaakt was. En mijn broer met lange haren. Nog een jong broertje. Dus een hele vrije opvoeding eigenlijk. En met heel veel vertrouwen. In heel veel vrijheid en heel veel vertrouwen. En heel veel belangstelling en nieuwsgierigheid voor anderen. Een heel open huis. Welkom. Mensen zijn vaak welkom. Ja.
Dit wist ik ook nog niet, nee. Leuk. En Lisette, zijn er dingen die jij bij je sollicitatie vroeger niet had gezegd, maar nu je een tijdje bij Level werkt, als je nu opnieuw zou solliciteren, dat je dat dan wel in je sollicitatie zou vermelden?
Dat ik wel een tikkie chaotisch kan zijn. Dus hoe ik soms heel georganiseerd overkom, zit ik regelmatig op werk en denk ik, oh, hoe heb ik dit alweer voor elkaar gekregen om een dag zo vol te plannen? Of, oh ja, er zat ook nog reistijd tussen twee afspraken in. Is een leerpuntje en had ik zeker niet bij mijn sollicitatiegesprek verteld.
Herkenbaar, daarom kun je zo goed met mij omgaan. Nou, dan gaan we naar het wachtlijstcoachteam. Het klinkt heel logisch, je staat op de wachtlijst en je krijgt coaching. Maar wat is nou precies jullie aanpak of wat is daar zo bijzonder aan?
Nou, Lisette, jij eerst?
Ja, we zijn 3,5 jaar geleden eigenlijk hiermee gestart. En wat we eigenlijk proberen is dat we van alle kinderen op de wachtlijst, dat we daar een beetje zicht op hebben of er een hulpverlening in zit. En als dat niet zo is, of wij hulpverlening kunnen bieden in de vorm van wachttijdgesprekken. Is nog geen start van de zorg, want dat kunnen we nog niet bieden. Daarvoor staan kinderen en jongeren echt op de wachtlijst. Maar we kijken eigenlijk samen met een gezin hoe zij zo goed mogelijk die wachttijd door kunnen komen. En daarbij doen we wat nodig is.
En hebben jullie een voorbeeld dat je zegt van nou, we waren toen bij dat gezin en dan kwamen we hierachter en die stond helemaal op de verkeerde wachtlijst. Of toen hebben we dit al in een paar weken voor elkaar gekregen. Of...
Heel veel voorbeelden. Mm-hmm. Ik kan wel, nou, één voorbeeld is bijvoorbeeld een gezin wat op de wachtlijst stond, waarbij eigenlijk een school had aangegeven, dit kan zo niet langer, want we kunnen niet in onze klas genoeg aandacht besteden aan deze leerling. Dus eigenlijk denken we dat het beter is als deze leerling van school gaat naar bijvoorbeeld speciaal basisonderwijs. Wat we eigenlijk ouders heel graag wilden liever het kind op de huidige school houden. En door een paar gesprekken met zo'n school te hebben en met zo'n leerkracht en kijken, hey, wat kun je nou aanpassen of anders doen in zo'n situatie, dat zo'n leerkracht het beter volhoudt of dat er wel de juiste ondersteuning komt op school. Maar het komt ook vaak voor dat we eigenlijk al zien tijdens gesprekken, hè, dit is eigenlijk niet de goede wachtlijst waar een kind op staat. Kunnen we het daar niet alvast op voorsorteren op een andere wachtlijst?
En Nelieke, dit klinkt best logisch om als iemand op de wachtlijst staat vast wat gesprekken te doen. Waarom gebeurt dit pas een paar jaar? Was daarvoor geen wachtlijst? Of...
Ja, er zijn eigenlijk altijd wel wachtlijsten geweest. Maar ik denk dat er op een gegeven moment... Ik vind het wel mooi dat wij altijd wel gevoeld hebben dat die jongeren horen ook bij level. Hè? Dat je niet zegt, wij hebben hier de jongeren die in zorg zijn en die anderen, ja, daar moet iemand anders maar naar kijken. En die wachtenden waren er altijd al, maar dat werden er steeds meer. En toen dachten we, ja, nu moeten we echt iets anders gaan doen. En laten we dan gelijk ook de vernieuwing meenemen en het soms heel anders kijken, waardoor je ander soort oplossingen kiest. En toen dachten we, god, moeten we dan al die teams... Alle teams die bij ons werken, kijken of ze andere manieren van kijken hebben, of zij meekijken naar die wachtlijst. Maar dachten, nou ja, wat sneller is, is om dat wachtlijstcoachteam op te richten. En die ook een beetje het lef hebben om gewoon te starten en te kijken wat er mogelijk is. Zonder dat zij het te spannend vinden worden van, ja, heb ik nou opeens de hele verantwoordelijkheid? Want dat is vaak wat organisaties tegenhoudt. En waardoor ze zeggen, ja, iemand is in zorg. Of niet in zorg. En dan wil ik er eigenlijk ook niks van weten. Terwijl wij zeggen, ja, we weten dat die mensen wachten. En dat ze wat nodig hebben. En waarom zouden we dan niet alvast kijken wat wij kunnen bieden. Of wat ze zelf al kunnen doen. Dus dat was eigenlijk de reden dat we dit neerzetten. En er waren eigenlijk gelijk een aantal mensen die aansloten. En daar hoorden ook mensen bij. Die het ook heel interessant vonden om te kijken. Zijn er niet andere manieren dat we kunnen gaan helpen?
Want wat zijn dan die andere manieren van kijken?
Ja, wat ik bijvoorbeeld heel interessant vond, dat is in de organisatie werken we veel met non-violent resistance, geweldloze verzet. En dat gaat over, nou ja, enerzijds over nabijheid, presentie, hè, erbij blijven, maar ook vanuit een hele gelijkwaardige en respectvolle manier ook grenzen aangeven, daar waar dat ook nodig is. En er werd vaker aan gedacht bij bijvoorbeeld agressie. Maar vernieuwend was dat daar ook over nagedacht werd. Bijvoorbeeld bij eetproblematiek. Van ja, er zijn ook grenzen. Je eet hier in huis, bij ons, in dit gezin, ook mee van, he, de normale dingen. Je kan niet alleen maar hele aparte dingen eten, wat ook gevaarlijk wordt. En nou ja, een van de dingen is dat we bijvoorbeeld ook gestart zijn toen met groepen voor ouders, non-violent resistance groepen. Dus dat je eigenlijk door de wachtlijst heen kijkt en zegt, hey, we hebben hier een groep ouders die kunnen profiteren van een methodiek, maar ook van elkaar. Dat je meer lotgenotengroepen maakt. Of dat je kijkt, hey, we zien bepaalde kinderen en die zouden er iets aan kunnen hebben om hun emoties te leren reguleren. Wat leuk eigenlijk als die ook bij elkaar zitten. Dus ook weer zo'n gemengd groepsaanbod. Zodat je, nou ja, alvast met een wat steviger basis. En dan blijven mensen soms inderdaad langer wachten op een specifieke behandeling. En soms zeggen mensen, ja, we kunnen eigenlijk wel weer verder. Ja, dat is echt hartstikke mooi als dat lukt.
Maar dit was in de vorige podcast met André en Antoinette van, we moeten eigenlijk veel meer ze onderling laten ontmoeten. Daar zijn dat groepsaanbod. Maar die afweging lijkt me best lastig. Je bent nog niet aan het behandelen. Wat doe je dan wel en niet? Als er bijvoorbeeld iemand met een suïcide komt. Je gaat wel iemand iets aanbieden. Je bent half, ja, je bent eigenlijk gewoon verantwoordelijk. Ja. Maar je kan nog niet de juiste behandeling bieden. Dat lijkt me soms best een lastige afweging.
Is het ook. Soms is het ook heel lastig. Maar wij denken wel dat als je er niet in gaat, of als je niet iemand spreekt of niet iemand uitnodigt, dat de problematiek alleen nog maar erger wordt. Mm-hmm. Waarbij iemand zich alleen nog maar meer alleen voelt. Dus dat we er dan juist in gaan en dan kijken, oké, maar wat is er nu nodig? En als wij het niet kunnen bieden, wie hebben we dan nodig vanuit de organisatie om hier al te kunnen starten? En als het echt als het nodig is, dan hebben we meer gesprekken dan dat we eigenlijk normaal bijvoorbeeld doen. Of schakelen we het team in waar een kind of een jongere op de wachtlijst staat van deze behandeling moet nu wel al direct opgepakt worden.
Kan je veel beter inschatten als je iemand ziet in plaats van alleen maar leest wat er natuurlijk over gezegd wordt.
Ja, ja, en dat is wel ook onze ervaring dat hoe we eigenlijk ooit begonnen met een dossier lezen en dan eigenlijk nadenken, oh, zouden we hier als wachtlijstcoachteam iets kunnen betekenen? Nou nee, we kunnen niet echt iets bedenken. Nou, misschien moeten we dit gezin dan niet uitnodigen. Hebben we dit nu omgedraaid? Eigenlijk willen we alle gezinnen benaderen. Tenzij er een reden is om het niet te doen. Tenzij er bijvoorbeeld al hulpverlening in zit, of tenzij een team al sneller op kan starten. Omdat onze ervaring is dat wat je leest in een dossier heel vaak ook niet klopt. Of blijkt dat de situatie in die paar maanden wachttijd zo erg is veranderd, dat het eigenlijk juist goed is om er dan in te gaan. Of dat een ouder een vraag heeft die helemaal niet op papier staat, maar waar we al wel mee aan de slag kunnen.
Ja, en als ik dan terugdenk aan iemand die uit het leven wil stappen, als je nee zegt, we kunnen niet starten, ben je ook verantwoordelijk wanneer er wel iets gebeurt. Dus dan kan je maar beter kijken wat je wel zou kunnen natuurlijk.
Ja.
Ja. Oké. En wat is er bijzonder aan jullie samenwerking? Want we hebben het in deze podcast ook over hoe werken verschillende functies samen, hoe werken verschillende afdelingen, verschillende bloedgroepen, verschillende mensen gewoon samen. Hoe is jullie samenwerking?
Ja, ik denk dat wij altijd ongelooflijk veel plezier hebben. We hebben het heel erg naar ons zin. En we houden ontzettend van ons werk. En zijn daar creatief in. En ik denk dat wij heel makkelijk samenwerken. En gewoon kijken wat er nodig is. En wat er kan in de spaarzame tijd die er ook is. En hoe kunnen we het dan toch goed doen? En ik denk dat er, dat hoop ik, dat Lisette dat ook zo voelt.
We horen straks van Lisette hoe de samenwerking is.
Dat er heel veel gelijkwaardigheid is. Ik heb heel veel waardering voor haar. En ik heel veel vertrouwen in. En dat betekent dat ik ook heel veel vertrouwen in heb als ik kort bij betrokken ben en zij iemand veel vaker ziet. Dat ze daarin de goede keuzes maakt. En dat ze me ook opzoekt als het even nodig is. En dat op die manier, eigenlijk op een hele makkelijke manier het vertrouwen kan geven. Omdat ze ook gewoon echt een vakvrouw is. Dus dat is ook mooi.
Ja. Maar het lijkt me best uitdagend als je en deze organisatie bestuurt en hoofdverantwoordelijk bent voor al die behandelingen van verschillende teams als kinder- en jeugdpsychiater. Toch? Terwijl je niet heel veel tijd hebt in de gezinnen zelf of met die mensen zelf om echt erin te duiken, zeg maar. Lijkt mij best uitdagend.
Ja, maar ten eerste heb ik altijd dat leidinggeven gecombineerd met het werk als kinderpsychiater. Dus mensen weten dat ook van mij. En dat is ook met heel veel plezier. Dat geeft ook altijd heel veel energie en inspiratie. En ook dat je naar jezelf kan kijken als bestuurder bij wijze van spreken, of met je collega bestuurder Marianne. Dat ik zeg van dat is eigenlijk heel raar. Of zo werkt het helemaal niet. Of dat kan helemaal niet. En dat weet zij ook wel. Volgens mij is dat gewoon heel gezond. Hè, dat je kijkt hoe dingen uitpakken. Het is ook heel leuk en inspirerend. En ik geloof er heel erg in dat een gezin zelf ook verantwoordelijkheid heeft en heel graag neemt. En ook helemaal niet zo graag wil dat je al die verantwoordelijkheid overneemt. Zo gaat het ook niet. Hè? Die mensen die zijn 24 uur per dag bij elkaar. Dat je met mensen meedenkt en dat je wel je verantwoordelijkheid neemt. En Lisette heeft ook haar eigen verantwoordelijkheid. En die kan ze ook goed aan. Dus je doet dat met elkaar. Dus je bent eigenlijk een team met elkaar. Met het gezin. Hè. Het gezin is eigenlijk in de lead. En ik betrek er ook wel eens iemand bij. Als ik het lastig vind of spannend, dan bel ik even met een collega. Ik zeg, ik ga straks dat gesprek in. Of bijvoorbeeld het team waar ze op wachten. Dan zeg ik, wil je even meedenken? Het is best een spannende situatie. En dat vind ik heel prettig. En zij vinden dat ook heel normaal. En wat dat betreft werken hier super mensen die gewoon gelijk meedenken. En dat ook niet raar vinden als die vraag gesteld wordt.
Mooi. Hoe vind jij de samenwerking, Lisette? In je team of met Nelieke of allebei?
Nou, dan zal ik eerst even over mijn samenwerking met Nelieke. En nee, is heel, heel fijn. Ik denk inderdaad het korte lijntje wat we hebben. En ook wel de manier hoe we kunnen sparren over jongeren. Vind ik heel fijn. Want als ik weer helemaal vastloop, dan kan ik Nelieke even aanspreken met hoe denk jij daarna over? Het is fijn dat Nelieke ook altijd veel weet over de organisatie. Dus die tipt me dan ook. Hè, misschien moet je even daar langs gaan. Of misschien kan je die collega's even vragen om mee te denken. En ik denk wel dat dat echt een meerwaarde is. Met van onze samenwerking, maar überhaupt binnen Level. En ik merk dat ook wel, want ik werk niet alleen met Nelieke, maar met meerdere collega's in het wachtlijstcoachteam. Dat onze kracht is. Samen alles oppakken. Samen sparren, samen nadenken over wat we kunnen doen. Met eigenlijk de beperkte tijd die we hebben met de jongeren op de wachtlijst.
En wat voor expertise zit in dat team? Want we hebben het ook in de eerdere podcast over gebiedsgericht. En moet je zoveel mogelijk verschillende expertises en functies en mensen. Hoe is dat in jullie team?
We hebben Nelieke als kinder- en jeugdpsychiater. Dus dat is echt ontzettend fijn. Ook als er vragen zijn rondom medicatie. Kunnen we Nelieke vragen om even in te vliegen.
Om de ouderwetse pillenboer van de kinder- en jeugdpsychiater naar boven. Die,
Altijd maar die medicijnen voorschrijven.
Nee. Ja, gelukkig gebeurt het niet zo vaak. Nee. En we hebben nog twee andere psychologen in het team werken. En dan hebben we nog een andere regiebehandelaar. Psychotherapeut met wie we heel veel samenwerken. En ik denk wel ook echt dat haar kracht is dat ze alles wil aanpakken. Maakt niet uit hoe ingewikkeld het is, wat voor problematiek het is. Maar als het heel ingewikkeld wordt, het gesprek aangaan. En als het nodig is, nog een gesprek of nog een gesprek. En daarin constant met elkaar blijven sparren. Oké, hebben we overal aan gedacht? Zien we nog ergens mogelijkheden? Zijn er collega's die we alvast kunnen betrekken? Is er ergens in een gebiedsteam alvast iemand die tijd over heeft en alvast in dit gezin kan starten? Dus op die manier proberen we heel erg te kijken wat er al kan in de wachttijd.
Mijn gedachte was dat team veel groter. Want ik weet niet hoeveel mensen er op de wachtlijst staan, maar 4 is helemaal niet zoveel. Ik weet ook niet hoe groot de wachtlijst is, hoor. Maar het is maar een klein teampje eigenlijk.
Ja, klopt. We hebben ook wel ervaringsdeskundigen, dus die aanschuiven. Dus wij kunnen natuurlijk wel veel breder mensen inzetten. Hè? Dus dit zijn de mensen die het eerst aan de slag gaan. Maar ja, we hebben ook wel dat een ervaringsdeskundige of denkt, ja, dat lijkt me eigenlijk heel mooi als dit meisje wat meer gesprek met een ervaringsdeskundige. Dus zo weten we mensen aan te sluiten. Dus zo word je eigenlijk weer groter met elkaar.
Ja, en ik denk nog wel dat we zijn altijd een klein team geweest. En wat je vroeger nog wel vaak zag, was dat er eigenlijk veel kinderen werden verwezen. En die dan was een verwijzer die zei, ik ben klaar met de behandeling. Ik kan het niet meer, stuur ik door naar Level. En die stopte dan ook de behandeling. En dan zag je eigenlijk dat kinderen zonder hulpverleners op een wachtlijst stonden. En dan raakte er een gezin bijvoorbeeld in crisis. Nou, dan kreeg iemand voorrang en werd dan direct opgepakt, waardoor dan de anderen weer langer moesten wachten. En wat je nu wel meer ziet, is dat ook wel veel verwijzers wat door blijven gaan met de behandeling of betrokken blijven totdat Level bijvoorbeeld kan starten. Dus daarin zie je ook wel een verschuiving tussen de organisaties. En wat ik wel heel mooi vind om te zien, is dat we eigenlijk wat we vroeger vaak zagen, hè, kinderen die in crisis raakten op de wachtlijst en dan anderen die weer langer moesten wachten, zien we eigenlijk niet meer. Want zodra het spannend wordt, weet vooral het aanmeldteam ons goed te vinden. Dus als ouders merken, het gaat gewoon niet goed met mijn kind, dan bellen ze het aanmeldteam en dan weet het aanmeldteam ons ook weer te vinden.
Oké, positief verhaal. De tweede helft van de podcast gaan we naar de uitdagingen. Dus blijf vooral luisteren. Maar als break gaan we eerst even naar het pamflet. Het pamflet kunnen jullie lezen in de beschrijving van de podcast. Maar dat zijn punten die jongeren en ouders hebben aangegeven die voor hun de basis zijn van het werk en van belang zijn. En waar wij als hulpverleners over in gesprek zijn gaan. Wat vraagt dat nou van onze manier van werken? En ik ben benieuwd, jullie kennen het pamflet natuurlijk helemaal uit jullie hoofd. Welke dingen volgens jullie goed gaan bij het wachtlijstteam en welke twee dingen beter zouden moeten? We hebben de rollen even verdeeld. Nelieke is de positivo en Lisette de criticus. Dus we beginnen bij Nelieke. Wat zijn de plusjes? Wat gaat goed? Waar scoren jullie hoog op?
Nou, ik denk de relatie, het contact en eigenlijk met heel open blik tegemoet treden. Omdat wij zo in ons achterhoofd hebben van, is er misschien een heel ander soort oplossing nodig of mogelijk? Wij zijn ook helemaal niet van één specifieke methodiek of van één team. Dat we met een hele open blik dat gezin tegemoet treden en een hele, denk ik, open luisterende houding. Wat doet er toe voor jullie? Wat maakt dat je hier gekomen bent? En waarin mogen wij met jullie meedenken? En volgens mij is dat altijd een heel open gesprek. En dat zit ook helemaal niet vast in een bepaalde mal of protocol. Dus gewoon een heel open contact. En volgens mij is dat een fijne start voor een gezin.
Ja, en ik vind dat het ook wel, of ik zie dat het ook zeker zijn keerzijde heeft. Omdat je ook een relatie opbouwt. En we weten nooit hoe lang, voor hoe lang. Soms is de wachttijd korter dan andere keren. Soms zijn we eigenlijk best wel lang betrokken. En dan zie je wel dat je een relatie opbouwt. En ondanks dat wij zeggen aan het begin van het wachtlijstcoachtraject, we zijn er voor even, we zijn er in de wachttijd. Jullie gaan over naar collega's van het gebiedsteam bijvoorbeeld. Dat er toch situaties voorkomen dat een gezin het vervelend vindt om toch weer te switchen van behandelaar. Dat ze toch balen van, weer mijn verhaal opnieuw vertellen. Ondanks dat het van tevoren is voorbesproken en dat de ouders of een kind of een jongere daar bewust voor kiest. Want het is niet verplicht, ze mogen ook zeggen, we hoeven helemaal geen wachttijdgesprekken. Maar dat wel schuurt met wat we eigenlijk ook zeggen binnen Level. We willen zo min mogelijk hulpverleners erin.
Ja, en zo min mogelijk wisselende gezichten. En dat doe je eigenlijk wel, ja.
Ja, bij de start. Wij dachten ook eigenlijk er helemaal niet zo lang te zijn als wachtlijstcoach. Want wij dachten, we starten, want we vinden dat we iets moeten doen voor die wachtenden. En dan gaan we dat gebruiken om ook echt nieuwe manieren van starten te benutten. Waarmee we misschien ook wat sneller iets anders kunnen bieden waar gezinnen wat aan hebben. En dan gaan we die kennis, die delen we met die teams. En dat kunnen we dan benutten. En dan heffen we ons op. En ik weet niet, ik denk dat wij dachten dat we misschien een half jaar of een jaar zouden bestaan. Mm-hmm. Om dit eigenlijk wel gelijk een van de kritiekpunten was op als we zo'n team zouden neerzetten. Het mooie was van, we kunnen snel starten, we zetten mensen bij elkaar en huppakee, we gaan. En dit was het nadeel. En ik zag,
het idee was het dan ook dat de wachtlijst in een half jaar weg was? Of waren jullie niet zo optimistisch?
Ja, ik denk wel een beetje. Ja. Ik denk dat je toch, ik zei toch wel optimist. Ja, zo ga je er wel in. Je denkt van, laten we het een boost geven. Dit is een fase. Ja, ik hoef niet uit te leggen dat daarna kwam corona, kwamen die lockdowns. Ja, die wachttijden zijn gewoon langer geworden. Dat is pijnlijk, maar het was ook super fijn dat dit team er was. Maar ik zag het wel bij Lisette ook in een contact wat jij volgens mij nu al meer dan een half jaar hebt. Waar we ook zeiden, ga maar door. Dit is zo belangrijk.
Dat die relatie zo goed was, dat je niet dan weer naar een ander team gaat, maar dat je door mag.
En diegene zo kwetsbaar. En toch nu open in het contact met Lisette. Een heel, heel klein draadje, heel klein openingetje. Deur staat een beetje open. En dat je denkt, dan moet je gewoon doorgaan.
Nou, en dan doen we wat nodig is. Maar dat is ingewikkeld, want dat kan je niet met alle cliënten doen die op de wachtlijst zijn of die we zien vanuit het wachtlijstcoachteam. Want dan zit je agenda zo vol en dan ben je eigenlijk gewoon een nieuw behandelteam. Ja. En dat is ook wel de discussie die we veel hebben gehad. Moeten we nou een apart team blijven of moet dat nou eigenlijk meer geïntegreerd worden in die verschillende teams die we hebben? En ik denk altijd, als die druk zo enorm oploopt bij zo'n bijvoorbeeld gebiedsteam of bij een ander team, dat betekent dat jouw aandacht uitgaat naar je eigen caseload. De kinderen die jou al in behandeling hebt, de kinderen waar je een relatie mee hebt. Waarbij er dus minder aandacht is voor de kinderen op de wachtlijst. Dus ik denk dat misschien ook dat de reden is waarom ons team nog steeds bestaat en niet na een half jaar is stopgezet. Omdat je dan toch ziet dat daar boven hangen, over al die teams heen, zijn voordelen heeft. Wij zijn er alleen voor de kinderen op de wachtlijst. En wij doen niet hele behandeltrajecten.
En je zei dat mensen ook wel eens zeggen, leuk idee van jullie, maar ik wil het niet. Waar zit dat dan in? Dat mensen echt denken, dit is niet het aanbod wat ik wil. Of ik vind jou niet leuk. Of wanneer zeggen mensen eigenlijk nee?
Nou, dat gebeurt niet heel vaak. Maar wat we eigenlijk altijd doen als we een gezin benaderen, is dat we daar wel heel realistisch in zijn hoe we werken, wat we kunnen bieden en ook waar onze grenzen liggen. We kunnen niet een wekelijks gesprek aanbieden. We kunnen niet hele behandelingen opstarten. En als dat wel de vraag is of de wens van ouders, moeten we daar realistisch in zijn wat onze grenzen zijn. We horen ook wel vaak van ouders dat ze zeggen of er is nog een behandelaar betrokken, maar ook wel dat ze merken bij hun kind dat die bijvoorbeeld de wisseling van behandelaren ingewikkeld vindt. En dan zeggen we ook van nou, hè, begrijpelijk, misschien kunnen we over een paar weken nog eens terugbellen om te kijken hoe het gaat. Zodat we in ieder geval een kort lijntje houden dat als het minder goed gaat, dat ze weten dat wij er zijn en dat de mogelijkheid er altijd is, waar ook in die wachttijd dat wij betrokken kunnen raken. En soms is het ook alleen al voldoende voor ouders om te weten dat er zoiets bestaat. Dat er een telefoonnummer is waar ze naartoe kunnen bellen als het niet goed gaat. Dus soms hebben we alleen maar dat we zeggen, weet dat we er zijn. En dan houden ouders het zelf gewoon vol, die wachttijd. Ja.
Oké. Okay. En voor mijn beeld, hoeveel cliënten begeleid je op de wachtlijst? Want als je met iedereen een lijntje houdt en iedereen toch blijft checken hoe gaat het nu met jullie, en je wil ook nog met iemand gaan wandelen om een goed gesprek te hebben. En hoe lukt dat?
Goeie vraag. Oh, dat vind ik. Ik weet eigenlijk niet hoeveel kinderen en jongeren we nu zien. Maar het zijn er best veel. Want we doen gesprekken 1 keer in de 3 weken ongeveer. Maar iedereen in ons team werkt er maar part-time in dat team. Dus we hebben allemaal dubbelfuncties. Ook omdat de wachttijden wisselen. Soms zijn er korte wachttijden, soms zijn er lange wachttijden.
Wat is kort?
Ja.
Dit vind ik een leuke vraag. Kijk, wij vanuit Level zouden zeggen, een wachttijd van 2 maanden is kort. Dan zitten wij allemaal, maar 2 maanden wachttijd. Maar als je dan een ouder belt en dit meldt, dan is het 2 maanden te lang. Want die hulp had gisteren al moeten starten.
Ja.
Dus hoe, vanuit een hulpverleningsvisie dan eigenlijk even adempauze is. En dat je denkt, oh, fijn dat het even wat rustiger is. Is dat voor een gezin niet zo? Een gezin moet al ploeteren heel vaak om überhaupt bij de juiste hulpverlening te komen. En helemaal om bij de specialistische GGZ binnen te komen. Nou, dan meestal heb je al wel een hele hulpverleningsgeschiedenis. En dan moet je nog wachten.
Ik kan me ook herinneren dat ik een vader sprak. Die kind had zo'n ernstig beeld dat hij eigenlijk dacht, die overlijdt in deze dagen. En dat was een enorme stress voor dat gezin. Kind met de ambulance naar de eerste hulp. Ouders daar nachtenlang in de weer geweest. Totdat bleek dat er niet iets lichamelijks te vinden was. Dus het was eigenlijk een psychiatrisch beeld. Maar het was een verschrikkelijk beeld. En ook niet vol te houden voor hen. En toen kwamen er mensen langs van Level. En dan blijkt dus dat er wachttijden zijn. En die vader kon zo ongelooflijk mooi uitleggen. Die zegt, eerst je denkt dat je kind gaat sterven. Dan blijkt dat niet het geval. Maar je weet dat het een ontzettend zorgelijk psychiatrisch beeld is. En vervolgens moet je wachten en eindeloos wachten. Ja, en dat is zo verschrikkelijk. Ik moet zeggen, dat is echt wel waar ik in deze tijd echt van wakker kan liggen. Of in ieder geval in de vroege ochtend gelijk aan denken dat je het niet voor elkaar krijgt met man en macht niet. Met dat wachtlijstcoachteam niet en al die andere teams die zo hard werken. Om gewoon bij soms heel ernstige problemen gewoon te starten. En mensen zijn gewoon want medewerkers die doen wat ze kunnen al heel lang. En al in deze coronatijd met die lockdowns zo hard gewerkt. Mensen zeggen ook, wat is een soort marathon die in een sprint loopt. En mensen zijn gewoon vermoeid. En die zeggen nu ook heel duidelijk, kan er echt niks bij hebben. Ja, en daar moet je ook heel veel respect voor hebben. Mensen moeten ook herstellen. Maar dat is wel een enorme frustratie voor me. Dat je eigenlijk juist ook jongeren met de meest ernstige problematiek niet goede overbrugging kan bieden eigenlijk. Omdat je bepaalde mensen nodig hebben die gewoon overbelast zijn. Dus dat is in deze tijd gewoon heel verdrietig eigenlijk voor die gezinnen.
En andere organisaties die zeggen dan, we doen de voordeur dicht, we hebben een opnamestop. We kunnen het niet bieden, dus we doen het niet.
Ja.
Maar bij ons staat die voordeur wel open. Waarom staat die bij ons open en bij anderen dicht?
Ja, nou, het is denk ik het type organisatie wat je bent. Hè. Het is toch specialistische jeugdhulp. Zowel de jeugd- en opvoedhulpkant als de kinderpsychiatrie. En ook voor de kinderen met licht verstandelijke beperking. Dus heel veel gezinnen zijn al op een andere plek geweest. En de problematiek is vaak zo ingewikkeld, omdat er bijvoorbeeld en dingen spelen in een gezin, of ook met een broertje of een zusje, of ook op het gebied van huisvesting of financiën of vechtscheiding. En dan ook dat ene kind wat zo ontzettend ontregeld is, of misschien twee of drie kinderen, dat het bij een ander niet lukt. En dat je hier, je hebt echt een combinatie van mensen die ofwel daar hartstikke goed in zijn om die bestaanszekerheid, gewoon eerst weer die basis voor het gezin helpen neerzetten. Of ze zijn heel krachtig in gezinspsychiatrie en kijken wat gebeurt er in dat systeem. Of ze zijn heel goed in die blijvende suicidaliteit die soms echt chronisch is en waar mensen erg van terugschrikken. En als je die mensen dan in huis hebt en je krijgt dus deze gezinnen verwezen, dan kan je eigenlijk niet zeggen de deur is dicht. Dus je moet op een bepaalde manier doorwerken, maar je moet ook goed de grenzen aangeven en zeggen van dit kunnen we wel en dit kunnen we niet. En wat kunnen anderen dan doen? Of wat? Op welke manier kan een huisarts helpen als wij nog niet gestart zijn? Of een kinderarts of het ouder-kindteam? Nou, en dat moet ik zeggen, dat is ook wel weer heel loyaal. Dus anderen proberen wel mee te helpen. Ja, we zijn geen lopende band. Je kan het er niet doorheen duwen. Maar je moet eigenlijk altijd beschikbaar blijven voor het meest urgente. Maar daar wringt het gewoon wel. Maar de deur dicht is geen optie.
Roeien met de riemen die er dan wel zijn.
Ja, ja.
En ik wil het altijd weinig over geld hebben in deze podcast. Want juist met weinig geld krijgen we de meest creatieve oplossingen. Maar hoe zit het met de financiering hiervoor? Zegt de gemeente wel, snapt dat het belangrijk is en het hele salaris van jullie wordt helemaal vergoed en alle overhead? Of is daar nog een uitdaging?
Nou, ik moet zeggen, toen we gestart zijn was het wel een uitdaging. Maar we geloofden er zo in dat we ook dachten van die financiering gaat komen. Of dat gaat goed. En dat moeten we gewoon op een slimme manier met elkaar doen. In goed contact met de gemeente. Want die willen ook niet dat we de deur dicht doen. En die willen ook dat we er zijn voor die wachtenden. Dus we zijn wel gestart. Zo van, we gaan het uitzoeken. En ja, ik denk dat we nu wel in deze regio gewoon een financiering hebben waarbij dit helemaal kan en mag. En je keuzes kan maken. Dus dat zit goed. Maar het grootste probleem is dan geschikbaarheid van goede mensen. Die deze, die de energie hebben om dit vol te houden. En juist voor deze gezinnen te gaan. En dit leuk blijven vinden. Ja, dat is gewoon echt een hartstikke grote uitdaging. En ik ben echt super dankbaar voor alle mensen die bij ons werken en dit ook al heel lang doen en goed kunnen en heel goed op zichzelf moeten passen, voor zichzelf zorgen. Dat zeggen we ook altijd. Zorg goed voor jezelf. Neem de tijd om te herstellen. Ja, dat is makkelijk gezegd als er zoveel ontregelde gezinnen zijn.
Dus spreek deze manier van werken je aan. Ga naar de vacatures op de website van Level en volg ons op LinkedIn.
Ja,
en kom bij ons werken.
Ja, wat je ook te bieden hebt. Je hebt buddies die je begeleiden. Je mag het eerst meekijken, samen doen. Echt langzaam inwerken. Mensen zijn ongelooflijk welkom. We hebben vrijwilligers bij Level. Mensen die net starten en nieuwsgierig zijn en mensen die een uitdaging zoeken of ontzettend graag juist hier werken. Ja, dat heb ik zelf ook. Ik zou niet weten waar ik anders wil werken. Het is toch dat je ook denkt, maar hier gebeurt het. Hè? Hier zo echt in de kern van de samenleving en van wat ertoe doet. Ja, dat is gewoon een prachtige plek.
Wat wil jij aanvullen, Lisette?
Nou, over dat stukje financiën. Mm-hmm. Dat we soms daar zo op gefocust zijn. En dat we bijvoorbeeld heel lang bezig zijn om bij aanmelding, wij noemen dat dan een cliënt screenen, kijken of het passend is, kijken of we de goede hulp kunnen vinden, overleggen met collega's, overleggen met teams. Is dit iets wat bij jullie past of niet? Dat we daar soms zoveel mee bezig zijn om dan alles maar in te dekken en dan als we dan starten, dan is alles gefinancierd. Dat ik denk, het is soms zoveel nuttiger om gewoon snel na aanmelding een gesprek te doen en kijken waar het gezin om vraagt, kijken waar ze behoefte aan hebben. En het gebeurt eigenlijk nog best regelmatig dat we een gezin eigenlijk verwijzen naar een andere instelling. Dat we dus eigenlijk ook geen financiering hebben voor het werk wat wij hebben gedaan. Maar dat maanden wachttijd kan schelen voor een gezin. En ja, dan is dat kleine stukje vrijwilligerswerk. Daar hoort erbij.
Ja.
Dit gebeurt, voor zover ik weet, alleen nog aan onze GGZ-kant. En nog niet aan de jeugdhulpkant. Hebben we daar helemaal geen wachtlijsten of hoe zit dat?
Er zijn zeker wel wachtlijsten, ook wel aan de jeugdhulpkant. En we, voor de fusie hebben we hier ook wel al naar gekeken. Naar hey, hoe werkt dat dan eigenlijk aan de jeugdhulpkant? Hoe gaan ze daar om met de wachttijden? En waar we eigenlijk toen een beetje tegenaan liepen, was dat het proces zo anders was ingericht dan aan de GGZ-kant. Dat het echt wel even puzzelen is. Het is niet zo makkelijk om twee grote organisaties te laten fuseren en dan ook al die processen maar op elkaar aan te laten sluiten. Dus we zijn er wel heel erg over aan het nadenken of we daar een groter team van kunnen maken, of hoe we bijvoorbeeld de jeugdhulp meer kunnen laten aansluiten. En hoe we eerst ook nog wel eens zeiden, hè, er zijn dan specifieke vormen van hulpverlening waar zij voor op de wachtlijst staan. Bijvoorbeeld een level bemiddeld. Eigenlijk een specifieke zorgvraag. Hoe kunnen we er dan zo algemeen met een algemene werkwijze instappen? En als ik dat dan nu zeg, dan denk ik ja, maar dit zijn ook gewoon mensen die een luisterend oor nodig hebben. Dus waarom niet?
Gaan we natuurlijk doen, hè? Ja, natuurlijk. Ja, maar dat is ook... kijk, soms begin je ergens en dan moet je dat bubbeltje ook een beetje laten groeien. Maar ik denk heel vaak kunnen we ook helemaal niet zo helder zeggen, dit is typisch jeugd- en opvoedhulp. Dit is typisch jeugd GGZ. We moeten dat ook weer doorontwikkelen. Dus we gaan verder. Maar dat heeft vaak eventjes weer tijd nodig om te kijken hoe doen we dat slim. Trouwens, aan de jeugd- en opvoedhulpkant zijn ook ontzettend veel mensen die mooie dingen doen bij de start. Echt heel goed kijken naar die Big Five, die bestaanszekerheid. En dat zit er daar zo in. En dat is eigenlijk ook zo belangrijk om te kijken. Ja, dat gaat dan toch vaak bij dreigende uithuisplaatsing. Zijn er niet heel andere oplossingen nodig? Zodat dat kind niet uit huis geplaatst hoeft te worden, maar dat we de zorg bieden in het gezin. En dat is eigenlijk een hele belangrijke drive van level. Hè. Eigenlijk gaan voor een heel grote ambitie. 0 uithuisplaatsingen. En zoveel mogelijk komen dat je loskomt van je gezin. Dus wat kan je anders doen als er wel zo'n aanmelding komt van dit kind moet ergens in een crisisgroep of die moet naar de gesloten setting geplaatst worden. Daar ontwikkelen we ons in en daar zijn ook ontzettend mooie dingen van neergezet. Dus dat wil je ook behouden. Hè? Dus dat invlechten, daar heb je gewoon tijd voor nodig om dat goed te doen.
Alright, over andere dingen die in de organisatie gebeuren. We hebben ook 020. Daar denk ik ook aan als ik op de wachtlijst sta. Zou ik eigenlijk gewoon 020 is een andere, heb een andere podcast over opgenomen. Dus luister die terug. Maar gewoon een plek waar je naartoe kan. Mocht je in crisis zijn, dan ben je er al een keer geweest. En dan ken je de mensen daar. En dan kan je gewoon naar die locatie. Je kan ze appen, je kan ze bellen. Hoe is die samenwerking voor de mensen op de wachtlijst nu? Kunnen die naar 020? Of?
Ja en nee. Ja, ze kunnen naar 020 en ik denk dat het echt een prachtig aanbod is voor heel veel jongeren op de wachtlijst. Maar dan moet er ook een regiebehandelaar zijn. Iemand die de verantwoordelijkheid durft te nemen als een kind in crisis raakt. Dus eigenlijk juist voor de kinderen die het hard nodig hebben, bijvoorbeeld 020, is het ook heel belangrijk dat er iemand dan is die de regie heeft. En daar zit heel vaak het knelpunt. Ook als je überhaupt kijkt binnen de organisatie, daar zit heel vaak het knelpunt dat die behandelaren er onvoldoende zijn om die rol op te pakken. En het liefste zou je natuurlijk willen dat alle jongeren die het willen direct bij start 020 kunnen gebruiken. Maar goed, die moeten allemaal gezien worden voor een gesprek. Die hebben allemaal een regiebehandelaar nodig.
Wat nu wel anders is 020 was eerst alleen van level. Maar nu doen we dat ook samen met andere organisaties. Dus ook jongeren bijvoorbeeld bij Arkin, die kunnen ook een lidmaatschap 020 hebben. Dus het kan wel zo zijn dat er jongeren wachten, maar vanuit andere organisatie al een 020 lidmaatschap hebben. Maar ja, ik denk dat we over al dit soort dingen verder moeten denken. Dat je denkt, ja jongens, het is een andere tijd. En we kunnen niet altijd de mensen meer vinden, de psychiaters of klinisch psychologen of psychotherapeuten die dan regiebehandelaar zijn. En kunnen we daar ook op een wat andere manier naar gaan kijken? En die gesprekken voeren we ook wel. Hoe kan je ervoor zorgen dat met de schaarste die er gewoon is van sommige mensen, dat je toch gewoon goede zorg blijft bieden? En nu moet er eigenlijk zoveel langs dat trechtertje van die regiebehandelaar, dat als die vol is of druk of overbelast of ziek is of op vakantie, dan komen er dingen tot stilstand en daar moeten we echt goede oplossingen voor vinden. Dus daar proberen we ook echt ook met andere mensen over na te denken. Met mensen die bij ons werken, maar soms ook met hele andere denkers. En we zijn zelfs ook wel in contact met de inspectie geweest op een goede manier rond de lockdown. En al die wachten die zeiden, hebben we ook de ruimte om de dingen op een andere manier te doen. En daar staan ze ook wel welwillend tegenover. Dus daar kunnen we ook ons weer wat verder in ontwikkelen.
Ja. En over die andere tijd. 4 jaar geleden dachten jullie, we doen het een half jaar. Nu zijn jullie 4 jaar verder. Is het doel nog steeds om dit team te laten verdwijnen? Of wordt dit forever going strong, jullie team? Jullie gaan door. Wat is nu de toekomstgedachte?
Mijn doel is om een team te laten verdwijnen. Want eigenlijk, hoe leuk ik mijn werk ook vind en hoe blij ik ook ben met mijn werkzaamheden, dit moeten we niet willen. We moeten niet willen dat er een wachtlijstteam is om de kinderen daar te ondersteunen. We moeten die wisselingen niet willen. We moeten eigenlijk het zo organiseren dat een kind binnen een paar weken wordt opgeroepen. Dat zij hulp krijgen die bij hun past, of in ieder geval een vast gezicht hebben. Die ze gedurende het hele traject begeleidt bijvoorbeeld. En niet een paar weken of een paar maanden en dan dat er weer een nieuw iemand komt. Dus dat is wel mijn doel.
Ja, helemaal eens. Je wil idealiter wil je dus bij een gebiedsteam. Je hebt ook bijvoorbeeld een gebiedsteam Amsterdam-Noord. En die moeten eigenlijk hun eigen toegang op deze manier hebben. Van, kunnen we alvast een beetje starten? De regiebehandelaar is er helaas eentje ziek en eentje op vakantie. Maar we kunnen al wel op een aantal manieren starten. Dan moeten we dus heel slim met elkaar kijken. Kunnen we groepen, groepen voor ouders of kinderen, kunnen we dat met verschillende gebiedsteams? Maar ik zou echt zeggen dat je per gebiedsteam dat contact hebt met dat gezin. Want dan maken we het waar dat je die stabiele basis ook in die relatie, dat als je dan het contact legt met die jongen, met het gezin, mensen die misschien soms voor het eerst een bepaald verhaal doen, en dat je dat contact, dat vertrouwen echt kan benutten en stopt met het alsmaar overdragen. Waar die jongeren en die gezinnen op een gegeven moment ook echt helemaal klaar mee zijn.
Ja, kom maar door, Lies.
Ik ben nog wel benieuwd, want kijk, dit is een droom en dit zou super fijn zijn, maar dit was 4 jaar geleden ook de droom om het maar een half jaar te laten duren. En we zitten hier nog steeds vanuit het wachtlijstcoachteam. Eerlijk gezegd denk ik dat de komende periode de wachtlijst echt niet korter gaan worden met al het personeelstekort wat er is. Zouden we het niet heel anders moeten organiseren? Als je kijkt naar hoe überhaupt overal wachtlijsten zijn, moeten we het niet regionaal gaan organiseren? Moeten we niet samengewerkt worden met andere organisaties, dat er 1 aanmeldpunt is en meteen een soort van wachtlijsttraject waar al verschillende onderdelen zijn waarmee je kan starten, of dat er groepsaanbod is.
Ja, Nelieke, jij zei ik wil niet weg bij Level, maar als het volgende kabinet een beetje je partijen zijn en je denkt ik word staatssecretaris jeugdzorg, of de wethouder in Amsterdam wordt gezocht en jij hebt echt de macht om alles in deze regio te veranderen, wat zou je voor die wachtlijst dan doen?
Nou, ik zou eerst deze medewerkers zoals Lisette ook en iedereen die dit werk doet op handen dragen. Ik bedoel, ik zit zo te luisteren wat ze nu net vertelt van wat moet er eigenlijk gebeuren. Dan denk je, ja, natuurlijk, dat moet gebeuren. Daar zijn we ook aan het bouwen. Dus volgens mij is dat het eerste. Gewoon de mensen op handen dragen die dit werk doen en aan hen vragen en aan de gezinnen wat er nodig is. Ik heb die ambitie trouwens volstrekt niet. Laat dat even duidelijk zijn. Want leuker kan het echt niet worden dan hier werken. Maar ik denk dat dat het is. Dat als je uitgaat van vertrouwen, Dus ook het gewoon mensen laten starten, doen wat nodig is. Mensen die lastigvallen met allemaal nutteloze aanvragen of ingewikkelde beschikkingen die altijd goedgekeurd worden. Je denkt, jongens, laten we rigoureus versimpelen. Als we dat nou eens eerst doen, rigoureus de bullshit weghalen, zodat mensen het werk kunnen doen waar ze goed in zijn en wat ze leuk vinden, namelijk samenwerken met die gezinnen. Ja, dan los je al een deel van die tekorten op. En geef mensen nou de ruimte. Die zijn creatief, die zijn aan het zoeken, die hebben een mooie opleiding en die zijn gedreven om dit werk juist te doen. Dus val ze niet lastig, leg nou toch gewoon die loper voor ze uit. Dat ze zijn, dat ze blijven, dat ze de tijd hebben om ook goed voor zichzelf te zorgen, de tijd voor reflectie. Dat, als het dat nou eens nummertje 1, 2 en 3 is van zo'n programma, dan kom je ergens.
De titel rigoureus de bullshit weghalen.
Ja. Ja.
Volgens mij is het wachtlijstteam nu een beetje een pleister op de wond. Dan moeten we ook wel de wond van de wachtlijst helen. Maar jij noemde al dingen als regionaal regelen en groepsaanbod en dergelijke. Om daar de komende tijd op in te zetten.
Ja, het woord wachtlijst weg. Hè, die moet je dus gewoon niet hebben. Maar je start gewoon. Mensen die hebben iets nodig. En dus je start misschien wel digitaal. Hè, met zelfhulpmodules. Misschien wel met apps. Misschien wel met games. Op andere manieren al een start maken. Dus je moet ook af. Misschien moet je nog meer van dat woord wachtlijst af. Dat moet geen plek zijn. Hè. Je komt in zorg op een bepaalde manier. En daar moeten we in vernieuwen.
Er is nog genoeg te doen voor de wachtlijst, dus we kunnen nog uren doorpraten. Maar we zijn richting een afronding van de podcast. Laatste kans om nog iets te zeggen wat niet ter sprake is gekomen, wat je de luisteraars mee wil geven.
Ik denk voor onze collega's, maar ook andere hulpverleners, hoe ingewikkeld soms iets op papier lijkt of hoe moeilijk de situatie ook is. Ga het gesprek aan met een gezin, ga het gesprek aan met een kind of een jongere. In plaats van dit verder uit te stellen. Niet alles uit willen zoeken. Alle oude verslaglegging op willen vragen. Vragenlijsten die verplicht ingevuld moeten zijn. Maar ga eens aan tafel zitten en kijk eens wat het probleem is. En stapje voor stapje. Zo komen we er wel.
Ja, en ik zou denken, gebruik deze tijd om moedig te zijn en dingen te doen die je eigenlijk misschien toch al wilde. Zoals waarom starten we eigenlijk niet altijd ook met een ervaringsdeskundige? En kan een ervaringsdeskundige niet al heel veel bieden of een lotgenotengroep om uit die schaamte en eenzaamheid te komen wat jou is overkomen als kind of jongere of gezin? En dat je dan misschien tot hele andere oplossingen komt. Hè? Of het starten met de gym, jouw ingebrachte mentor, het echt kijken, wat kan het netwerk zelf? Wat kunnen we met elkaar? Als we dat nou veel meer inrichten bij die voordeur en daar zo'n plek hebben waar je gewoon kan zijn wie je bent. Met alle verdriet of angst of woede die je in je hebt, maar ook er gewoon mag zijn. En dat oké is, dat zou ik heel graag met elkaar kracht geven in het land.
Ik denk wel nog dat het allemaal goede ideeën zijn om mee te starten. En eentje zijn we mee bezig met een groep starten voor in de wachttijd. Samen met ervaringsdeskundigen. Dus het plan is om na de zomer daarmee te starten. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat zal gaan. En inderdaad, hoe jongeren lotgenoten ontmoeten en zien dat ze er niet alleen in staan.
Nou, als er een derde ronde van de podcast komt, dan gaan we jongeren en ouders en ervaringsdeskundigen uitnodigen om te kijken hoe hier vervolg aan is gegeven en hoe zij kijken naar het wachtlijstaanbod. Je noemde al mijn hersenen die inderdaad psychiaters als ADHD zouden kenmerken. Die werken heel snel tijdens zo'n podcast. Dus die samenvatting aan het eind van deze podcast zijn lijf. We hebben het gehad over anders kijken naar je aanpak, anders kijken naar het gezin. Soms kan je vast ondersteunen dat het niet slechter wordt. Soms kan je versnellen en soms kan je een opening creëren voor een goed vervolg. En de relatie opbouwen is daarin de basis. En bij mij blijven twee woorden hangen. Gewoon doen. Namelijk gewoon als in normaliseren aan het begin, maar vooral doen. Ga aan de slag, start en geloof erin. Neem de verantwoordelijkheid die je hebt en vertrouw erin. Dank jullie wel.
Mooi. Dank je wel.
Dank je wel.
Je luisterde naar Praktijkwijsheid, een podcast van Level, voor en door mensen die werken in de jeugdzorg. Heeft dit gesprek je geïnspireerd? Deel het dan met je collega's en op je social media. Ben je ook benieuwd naar meer verhalen over wat werkt en wat juist niet? Check dan de volgende aflevering.